Als je zo'n lied op je in laat werken, dan moet je oppassen dat je niet emotioneel wordt. Ik kan daar echt emotioneel van worden. Want het is waar. En ik mag erbij horen. Ik sta er steeds meer van versteld dat ik erbij mag horen. Bij die grote kudde. Wereldwijd, die gemeente, die bruidsgemeente, die op reis is naar de bruidegom. Denk nog even aan die reis van de knecht met Rebecca op weg naar Isaac. Een prachtig schaduwbeeld van onze reis. En we hebben gezongen over de Heilige Geest. En dat is die knecht. En die knecht die wil alleen maar over de zoon spreken. En die begeleidt de bruid uiteindelijk naar de bruidegom toe. En dat vind ik zo heerlijk dat door genade ik ook een kind van God mag zijn. Dat Gods geest ook in mij is komen wonen. Na mijn hartinfarct is er ook een moment geweest van gebrokenheid in mij. En ik heb de Heere toen ook gedankt dat ik, mijn oom is hier aan gestorven, dat ik mag leven. En toen zei ik ook zo tegen de Heer, zegt u het maar. En toen was het alsof de Heer tegen mij zei, spreek goed van mijn zoon en raak mijn heerlijkheid nooit aan. Nou, ik zeg, hineni, dat wil ik graag. En dat heb ik heel mijn leven proberen te doen sinds mijn wedergeboorte. En daarna zijn die open deuren gekomen bij Transworld Radio hier in Nederland en bij Familie 7. Toen ik opgebeld had of ik een serie wilde geven van 13, dacht ik, laat mij de geloofschool van Abraham en Sarah doen. En toen die 13 opnamen voorbij waren, dacht ik, nu is het voorbij. Dat was mijn deel aan de Family 7, wat ik hun kon schenken. Maar ja, de tweede serie kwam, de derde serie kwam, de vierde serie kwam, de vijfde serie kwam, de zesde serie kwam. En nu ben ik weer uitgenodigd voor de zevende serie. Keer 13 opnamen en iedere opname wordt herhaald en wordt 4 of 5 keer uitgezonden. Kijk, dit zijn natuurlijk wonderen die uit de hemel voorbereid zijn. Ik was een jong gelovige, toen las ik voor het eerst het boekje Ezra. En in Ezra 7 vers 10 staat, Ezra had zich voorgenomen om het woord van God te bestuderen, om het daarna aan het volk door te geven. Dat is 35 jaar geleden. En nu komt dat allemaal tot bloei. Ik weet nog goed, er was een Joodse broeder die zei tegen mij, de Heere God heeft zoveel in jou geïnvesteerd, dan ga je niet mee naar de hemel. Jij moet dat nog even delen met je broeders en zusters. En toen ik ook las dat Paulus terugging naar de gemeenten die hij gesticht had, zag ik opeens in de belangrijkheid om ook de gemeente te dienen. Want daarvoor was het alleen maar evangelisatie, evangelisatie. En in mijn serie ben ik gekomen bij de periode van 750 tot 450 voor Christus. En dat is de periode van de profeten. En dan heb je de kleine profeten, maar die zijn niet klein hoor, die jongens, maar hun boekje is kort. En je hebt de grote profeten. En het is een periode dat het Israëlische land alreeds verdeeld is tussen het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. Dit was natuurlijk nooit de originele bedoeling van de Heere God, want in Exodus 19 staat dat dat volk apart gezet was als een priestervolk. En Jesaja vertelt hen ook dat zij apart gezet waren om het heil te brengen naar de uiterste delen van de wereld. Om het licht in de wereld te brengen van de aanbidding van de ene ware God. Maar ze hebben gerebelleerd. En constant heeft de Heere of een richter, of nu ook een profeet opgericht om het volk terug te brengen bij de Heer. Een heel mooi ding vind ik van al die profeten, dat ze allemaal precies hetzelfde proclameren. Wat mij ook opvalt is dat alle profeten te maken hebben met valse leraren. En het derde wat mij opvalt is Jeremia 5 vers 31, dat het de meerderheid liever naar de leugen luistert dan naar de waarheid. En dat die profeten daarom vaak heel eenzaam waren. Een eenzame stem als eenzame proclamators van de waarheid. En dan voel je je zo thuis bij die broeders. Want vandaag ook, we zijn ook maar ja een minderheidsstem. Maar we hebben wel de waarheid. Want de waarheid is een persoon. En we leven wel vanuit de overwinning. En weet je wat mij ook zo opvalt? Dat alles wat die profeten proclameerden, is of al reeds uitgekomen. En daarna kan ik ook zeggen, zal alles uitkomen in de toekomst. Vanavond wil ik met u, met jullie, gaan kijken naar het boekje Micha. Wat ik ook heb met die Bijbelboeken, ik heb soms zo mijn eigen geschiedenis met een Bijbelboek. Ik was een jochie van 11 jaar en toen woonden wij in Brazilië. En er was een boer en die kon geen vloeitjes kopen in de winkel. Maar toen had hij nog een oud Bijbeltje en die was hij aan het oproken. Ik zal nooit vergeten dat mijn vader tegen hem zei, en boer Hagen, waar zit je nu? Ja, ik zit nu in Habakuk. Dat Bijbeltje gebruikte die voor zijn vloeitjes. Ja, dat is niet erg geestelijk. Maar goed, dat kan ik me nog herinneren. De eerste keer dat voor mij Micha in mijn oren kwam, dat was natuurlijk vlak na mijn wedergeboorte in Israël. Want wat leerde ik? Johannes 5 vers 39, het zijn de schriften die van mij getuigen. Dus in dat land waar men het Nieuwe Testament niet leest, niet kosher vindt, moest je natuurlijk constant de Heer Jezus prediken vanuit de Tanach, vanuit het Oude Testament. De Heer Jezus deed dat ook, Paulus deed dat ook. En dat was natuurlijk Micha 5 vers 1... over Efrata Bethlehem. Ja, dat was natuurlijk mijn geëikte vers uit Micha. Daarvoor was Micha bij mij bekend. Alleen maar 5 vers 1. En toen de wijzen kwamen uit het oosten, toen vertelden de religieuze joden dat de Messias moet geboren worden in Bethlehem. Ze gingen wel niet mee, maar ze wisten het wel. En dat is natuurlijk zo'n krachtig vers om te bewijzen dat de Heer Jezus alle profetieën vervuld heeft en vervullen zal. Het tweede wat ik ook wil zeggen is, wat betreft Micha, kom even mee, want u heeft het ook gezien, het is en de schrift en de proclamatie van het woord. Ik doe dat vanavond samen, maar ik vind dat wel heel mooi. Micha die kwam uit Israël, maar hij kwam uit het platteland. Hij woonde op de grens van Efrata en dat land van de Filistijnen. Een 20 kilometer ten zuiden van Bethlehem en zo'n 100 kilometer ten noorden van Beersheba. Hij was een plattelandsjongen. Micha was een tijdgenoot van Jesaja. Jesaja was zijn medebroeder en als je het evangelie wil lezen, lees Jesaja. Dat is het evangelie van het Oude Testament. Iemand noemde het vijfde evangelie. En Jesaja was zijn tijdgenoot. En vind ik ook wel mooi, Micha stond toch op zichzelf. Waarom? In Micha hoofdstuk 3 vers 8, daar geeft hij een getuigenis over zichzelf. Hij zegt daar, ik daarentegen ben vol van de kracht van de geest van de Heere. Van recht en heldenmoed, om Jacob zijn overtredingen te verkondigen en Israël zijn zonde. Micha was gevuld met de Heilige Geest. En in Efeze 5 vers 18 is dat voor ons een gebod. Wees voortdurend gevuld met de Heilige Geest. Dat geldt voor alle gelovigen. Leef onder de invloed van de Geest van Christus, de Heilige Geest. En als je gevuld bent met de Heilige Geest, denk maar aan Stefanus, dan krijg je een hele duidelijke kijk op de schrift. Je kunt alleen de schrift maar begrijpen als je de Heilige Geest ontvangen hebt. Want de hele schrift is geschreven door de Heilige Geest. Amen. Amen toch? De Heilige Geest die in mij is komen wonen toen ik tot geloof kwam, is ook de Heilige Geest die deze Bijbel geschreven heeft. De schrijvers waren maar een pen, maar ze werden geïnspireerd door de Geest van God. Daarom begreep ik de Bijbel vroeger niet, maar nadat ik mijn leven aan de Heer Jezus gegeven had, ging er een klik in mij en viel die Bijbel open. En denk ik, oh wat mooi. En het was voor mij, of dat ik ging snorkelen in de zee en allemaal mooie koralen zag. Opeens ging die Bijbel open en dat was ik zo blij om, want ik had de Geest van God ontvangen. En Micha had dat ook. Hij zegt, ik ben vol van de kracht, van de geest, van de Heere, van recht en heldenmoed. Om Jacob zijn overtredingen te verkondigen en Israël zijn zonde. In de tijd van Jesaja en Micha waren de Assyriërs nog niet gekomen. Het oordeel was nog niet gevallen. Ook de Babyloniërs waren nog niet gekomen. Er was nog een Samaria, er was nog een Jeruzalem, er was nog een tienstammenrijk, er was nog een tweestammenrijk. Maar, economisch, politisch, het ging hartstikke goed. Maar er was zonde in het kamp. En die Micha, die gevuld was met Gods geest, had net als een adelaar een hele sterke blik, een hele scherpe visie waar de problemen waren in dat volk. En dat moet ik ook belijden vanavond. Voordat ik tot wedergeboorte kwam, ik was een neutrale jongen. Ik had geen onderscheidingsvermogen, begrijpt u me? Maar nadat de Geest van God mijn hart verlichtte, kreeg ik onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad. En toen kwam ik erachter, ik heb 21 jaar in een leugenwereld geleefd. Ik groeide op in de gereformeerde kerk. En daar hebben ze mij geleerd dat we al reeds in het vrederijk leven. En toen kwam de Vietnamoorlog. Ik denk, klopt niet. En toen ging ik naar Israël. En toen kwam de Yom Kippur oorlog. En toen dacht ik helemaal, het klopt niet. Maar dit is geen vrederijk. Dus ik was verward. Ik was verward. Maar toen ik tot geloof gekomen was, kreeg ik onderscheidingsvermogen. En daar ben ik de Heer zo dankbaar voor. Dat ik nu keuzes weet te maken wat goed is en wat verkeerd is voor mijn persoonlijke leven. Maar ook zie ik meer met een geopende Bijbel op mijn knietjes dan wereldregeerders op hun tenen. Wij zien meer hoor, denk nog even aan Abraham. Abraham wist meer over Sodom, omdat hij een vriend van God was, dan de burgemeester van Sodom, die in Sodom woonde. Wij weten waar het naartoe gaat. Wij hebben het boek Openbaring. En dat openbaart ons dat de Heere God het laatste woord heeft. Dat het uiteindelijk alles komt goed. Alles zal recht komen, zeggen ze in Zuid-Afrika. Maar het is waar hoor. En als je dat weet, leef je lichter toch? Nou, die profeten waren de mondstukken van God. In Hebreeën 1 vers 1 staat dat de Heere God op vele wijzen gesproken heeft. Door vele verschillende profeten. Maar ze spraken allemaal precies hetzelfde. En dat vind ik zo belangrijk. En alles wat ze proclameerden is ook voor 100% uitgekomen. En wij mogen geloven, zal ook voor 100% uitkomen. Nou, Micha, die is als een adelaar boven dat volk. Zowel het tienstammenrijk als het tweestammenrijk. En hij prikt precies waar de zere wond is. Hij zegt bijvoorbeeld, we zullen even een paar dingen kijken. In hoofdstuk 2 vers 2. Zij begeren akkers en roven die en nemen huizen. Zij onderdrukken man en zijn huis, de mens en zijn erfelijk bezit. Wat zag hij met die adelaarsogen, die geestgevulde man, Micha? Hij zag, er is hebzucht in ons land. In het boek staat het heel mooi. Hebzucht is het dienen van een andere God. Zij waren een andere God aan het dienen. En het eerste wat Micha zag, gevuld met de Heilige Geest, er heerst hebzucht in dit land. Zijn tijdgenoot Jesaja vertelt dat ook. Ze voegen huis aan huis aan huis aan huis, Tot er geen plaats meer is voor die anderen. En dat was het eerste wat ook Micha zag. Het tweede wat Micha zag is bijvoorbeeld hoofdstuk 3 vers 2. Zij haten het goede en hebben het kwade lief. Nou, in Samaria en in Jeruzalem, in het 2 en 10 stammenrijk, was het de omgekeerde wereld. Het goede werd gehaat en het verkeerde werd geliefd. Nou, leven wij niet in een samenleving die ook zo is? Kunnen wij dit ook niet zien in ons wereldje vandaag? Dat er materialisme heerst, dat er hebzucht is, dat het verkeerde recht gepraat wordt en het goede verkeerd gepraat wordt. En wat hebben we nog meer in hoofdstuk 3 vers 5? Zo zegt de Heere tegen de profeten die mijn volk misleiden. Wat zien we? We zien hier ook dat er predikers zijn die het volk niet leiden, maar misleiden. En dat is verschrikkelijk. Ik sprak pas in een gereformeerde kerk en ik begon met Johannes 21 vers 25, waar staat: en er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou denk ik de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Zo begon ik. Er is nog veel meer wat de Heer Jezus gedaan heeft. En de prediker voor mij zei: ach ja, Jezus deed wel een paar wondertjes. Wat een paar wondertjes. De hele wereld zou de boeken niet kunnen bevatten. Hoeveel impact de Heer Jezus heeft gehad met wonderen en tekenen en met zijn woorden, zegt Johannes aan het einde van zijn brief. Het werk en de bediening van de Heer Jezus wordt constant gebagatelliseerd. Hij is niet centraal, maar wij geloven hij is het hoofd van de gemeente. Hij is het laatste woord en het enige woord. En dat vind ik zo erg, dat er dan ook profeten zijn die mensen misleiden en ook prediken voor geld. Prediken voor populariteit. En dat doet me zeer. En het recht verdraaien. En Micha zag het haarscherp. Jesaja zag het haarscherp. Jeremia zag het haarscherp. En zij moesten dat prediken. Denk u dat dat makkelijk was? Weet je dat Jeremia op een gegeven moment zegt tegen de Heer: Heere, ik wil zo graag eens een andere boodschap brengen. Want ik heb al 25 jaar één boodschap gepredikt. Het oordeel komt, wee. Ik wil iets anders prediken. Ik wil een boodschap van hoop en van liefde en van gezelligheid. En waar we allemaal heel blij van worden. En de Heer zegt: nee, je moet nog 17 jaar doorgaan. 42 jaar heeft hij maar één boodschap gepredikt. Het oordeel komt eraan. Zij waren onder de heerschappij van de Heere God. En zij moesten prediken wat God hen door zijn geest ingaf. En daardoor waren ze niet populair. Weet je wat ik zo ontzettend mooi vind? 100 jaar later komt Jeremia in het nauw. Ja, dat is in Jeremia 26, als ik het goed heb. Hij komt in het nauw over zijn prediking. En wat doet Jeremia dan? Eventjes hoor, Jeremia 26. En dan zal ik niet meer overal heen gaan, maar dit vind ik zo belangrijk. Is het 26? Ja, 26 vers 18. Daar staat de tempelprediking van Jeremia. Ik wil dit nog eventjes toch bij u brengen. Dit is, broeders en zusters, 100 jaar later. Dus het boekje van Micha was in de synagoge, was in de tempel. En Jeremia had een boodschap gebracht. En wie haalde hem uit de benarde situatie? Micha. Want wat staat er in vers 18? Micha uit Moreset heeft in de dagen van Hiskia, de koning van Juda, geprofeteerd. Hij zei tegen heel het volk van Juda: zo zegt de Heere van de legermachten. En wat vertelde hij? In vers 12, de Heer heeft mij gezonden om tegen dit huis en tegen deze stad te profeteren. Alle woorden die u gehoord hebt. Ze hadden het gehoord. Weet u wat Amos 3 vers 7 zegt? Dat de Heere God oordeelt nooit zonder de mensen te waarschuwen. En hier komt Micha weer in beeld. En komt eigenlijk als het ware Jeremia te hulp. En bevestigt de woorden van Jeremia die precies hetzelfde zijn als die van Micha. Er is ook een broeder die heet Uria in vers 20. En die predikt ook precies hetzelfde. En wat lezen we van hem? Uria die wordt gedood. Jacobus werd gedood, Petrus werd verlost. Uria, ook een ware profeet van Gods woord, werd gedood. Jeremia mocht blijven leven. Mijn tijden zijn in zijn hand. Maar zij proclameren allemaal precies dezelfde boodschap. Bekeer je. Het oordeel komt. Het hoeft niet zo te gaan. Het was niet mijn originele plan om een volk apart te zetten, om ze daarna naar Babylon en Assyrië weg te voeren. Bekeer je. Kom tot inkeer. Dat was hun schreeuw. Het tweede, dat is ook wel heel bijzonder. Bij Micha. Hij brengt hen niet alleen een boodschap van oordeel, maar hij kijkt ook verder dan het oordeel en brengt hen een boodschap van hoop. En die hoopboodschap, die is tot op heden nog niet vervuld. Dat lezen we in Micha hoofdstuk 4, de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. Het zal echter in het laatst der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan op de hoogste van de bergen, dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat de volkeren er naartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Want uit Sion, kijkt u daarna, zal de wet uitgaan, het woord uitgaan, het woord des Heren uit Jeruzalem. In vers 3, zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren, maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de Heer van de legermachten heeft het gesproken. Dat vinden we ook in Jesaja 2. En dat vinden we ook bij die andere profeten. Er zal in de toekomst een vrederijk komen. Er zal herstel komen. Dat de zwaarden omgesmeed worden en de ploegscharen tot, en de speren tot snoeimessen. O, wat een dag zal dat wezen. En daarvan spraken de profeten ook al reeds. Dat is tot op heden toe niet vervuld. Maar het gaat wel gebeuren. En daar kijken wij ook naar uit. Daar in die tussentijd, daar spreekt Micha ook een heerlijk woord. Laten we daar nog even naartoe gaan in Micha hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2 vers 13. Het eerste wat ik echt met u mee wil geven is, de profeten spraken over de tijd waarin ze leefden. Maar ze spreken ook met een vergezicht over een tijd die nog komen moet. En ze geven allemaal de hoop dat eens de Messias geboren zal worden. Zijn tijdgenoot Jesaja. Och, wat heb ik Jesaja 53 duizenden keren uitgelegd aan het Joodse volk. 29 profetieën vervuld in één dag. Dat de Messias zal komen. Maar die staat ook hier hoor. En hier wordt hij genoemd de doorbreker. Kijkt u even mee in vers 13. De doorbreker trekt voor hen uit. Zij zullen doorbreken door de poort gaan en daardoor naar buiten gaan. Hun koning gaat voor hen uit. De Heere gaat aan de spits. Nou, de doorbreker. De doorbreker. Ik heb altijd gedacht dat het woord belhamel negatief is. Een belhamel, dan denk je aan een jongen die de groep leidt naar het verkeerde. En toen heb ik een studie gemaakt over belhamel. Weet u wat een belhamel is? Dat is een kudde met schapen. En er is één ram. En die heeft een bel. En die heeft horens. En dat is de leider. En als, want hij was natuurlijk een plattelandsjong en daar haalt hij dit vandaan. Als dan de schapen in de schaapskooi onrustig werden, dan ging de belhamel constant met zijn horens rammen tegen die muur. En daar bleef hij mee doorgaan, totdat er een gat in de muur zat. En daar ging eerst de belhamel er doorheen, en als er één schaap over de dam is, volgen er meer. En die doorbreker, dat is een geweldige titel. Want dat is natuurlijk een prachtig beeld van de Heer Jezus, de doorbreker. Maar in de tijd van Jesaja, die ook op dezelfde tijd als Micha leefde, spreekt Jesaja ook alreeds van een doorbreker. En dat vertelt hij in Jesaja 35. In Jesaja 35, daar spreekt hij van Cyrus, van Kores. En hij noemt Kores de gezalfde. En waarom vind ik dat zo mooi om te vertellen? Want dat schreef hij in de tijd van Micha. Toen was er nog een tienstammenrijk, toen was er nog een tweestammenrijk, toen was het tienstammenrijk nog niet weggevoerd, toen was Babylon nog geen rijk, toen was Medo-Persië nog helemaal geen rijk, maar die Kores wordt al reeds bij name genoemd 125 jaar voordat hij geboren wordt. En de Heere noemt Kores gezalfde. En wat betekent gezalfde? Messias. Dus die heidense tweede regeerbaas van het Medo-Persische Rijk staat al reeds vermeld in Jesaja 35 als doorbreker. En het hart van de koning is in de hand van de Heer. Wat besluit deze Kores? Om dat slavenvolk dat in ballingschap was na 70 jaar weer terug te sturen. Zij konden zichzelf niet bevrijden. Maar Jesaja spreekt alreeds dat er na de tijd van ballingschap een leider op zal staan en de Heere zal zijn hart bewerken. Hij wordt zelfs Messias genoemd, die als doorbreker dat volk weer terug gaat gaan naar het beloofde land. Mooi hè, als je daarover nadenkt, dat hij deze man al bij name noemt. Wie merkte dat op? Daniel. Daniel was in het Babylonische Rijk, maar Daniel was ook in het volgende Rijk. En in Daniel 9, toen keek Daniel naar de tijden. Hij zegt, jongens, de 70 jaar zijn voorbij. En Daniel ging bidden en Kores liet het volk teruggaan naar het beloofde land. Waarom? Omdat de grote doorbreker moest komen. Waarvan Micha ook al reeds geschreven had in Micha 5 vers 1. Bethlehem Ephrata. En toen de Heer Jezus in de volheid van de tijd kwam, kwam Hij als de grote doorbreker. Laten we alstublieft nog een stukje lezen uit Lucas hoofdstuk 11. Lucas hoofdstuk 11. Broeders en zusters, denk niet te min over de macht van Satan. Die kunnen wij in onze eigen kracht niet overwinnen. Weet u dat Daniel ook respect had. En dat er een geestelijke strijd was van 21 dagen voordat hij antwoord kreeg. Er is een geestelijke strijd, er is een domein van Satan en dat is een hele machtige heerser. Maar de doorbreker met de grote D is sterker. En dat lezen we in Lucas hoofdstuk 11. Komt u even mee ter bemoediging, Lucas hoofdstuk 11. Lucas hoofdstuk 11, dan gaan we naar vers 21. Wanneer een sterke gewapende man zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij op hem afkomt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt zijn buit. Wie met mij niet is, is tegen mij. Wie met mij niet verzamelt, die drijft uiteen. Dit zijn de woorden van de Heer Jezus. Kijkt u daar in hoofdstuk 11, vers 14. Jezus en Beelzebul. De Heer Jezus werd uitgescholden dat hij zijn wonderen deed in de kracht van Satan. Maar, zegt de Heer Jezus, ik ben de sterkere man. Ik ben de sterkere man. En dat is zoiets geweldigs, want zoals het Israëlische volk onder de macht van Babylon was en onder de macht van Medo-Persië en zichzelf niet kon bevrijden, maar de Heere gebruikte Kores. Zo is er later een doorbreker gekomen aan een volk in deze wereld die zichzelf niet kan bevrijden van de zonde. En die sterkere man is de Heere Jezus. En in Johannes 3 vers 8 vertelt ook, hij is begonnen om de werken van de duivel te verbreken. En hij heeft op het kruis van Golgotha openlijk gezegevierd. Hij is die grote doorbreker. En daar ben ik de Heere zo dankbaar voor, want ik kan mijzelf niet redden. Ik heb een redder nodig, groot van kracht. En hij is gekomen. Hij is voorzegd en hij is gekomen in de volheid van de tijd. En hij heeft de hele weg gewandeld om ons te verlossen van de sterke man. Om de werken van de duivel te verbreken. En hij heeft de sleutel van de dood. Daarom hebben wij geen angst meer voor het leven, maar ook niet meer voor het sterven. Want de Heere Jezus is de grote doorbreker. Dat is geschiedenis. Daarom zijn wij hier vanavond. Maar tot slot. De Heere God is ook bij machte om bolwerken die hij in ons bewerkt heeft door vele jaren te breken. Het kan zijn, lieve broeders en zusters, dat wij al jarenlang achtervolgd worden door een bolwerk. Wat wij vroeger geleerd hebben. Weet u waarom dat de Heere mij 8 jaar lang alleen in die woestijn hield? Om eerst eens een heleboel dingen af te leren. Die ik van kindsbeen aan verkeerd geleerd had, verkeerd gezien had. En door het woord kwam ik tot de waarheid. En misschien zijn er nog bolwerken van, zeg het maar, het twijfel. Wat steeds weer aan je zit te knagen. Of is het wel voor mij? Het is een bolwerk hoor. En zolang dat bolwerk floreert in uw hart, komt u niet tot die vrijheid. Maar weet u dat het mogelijk is dat die bolwerken geslecht worden? Jazeker, daar heb je de Heer Jezus voor. En Paulus zegt dat zo mooi in 2 Korinthe 10. Zullen we daar nog even naartoe gaan? 2 Korinthe 10, vers 3 tot 5. En we hebben allemaal van die bolwerken. En als we dan geloven dat de profeten de mond van God waren, dat de profeten in eenheid precies hetzelfde proclameerden, dat datgene wat ze zeiden ook 100% uitgekomen is. Dat er staat dat hij de sterkere man is, dat hij de zonde overwonnen heeft, dat hij de werken van de duivel gebroken heeft, dat hij openlijk gezegevierd heeft. Dan moet u van de week en voor de rest van uw leven dit ook persoonlijk nemen in uw hart. Dat hij u ook kan veranderen. Dat die bolwerken die Satan daarin gebracht heeft, dat hij die kan verbreken. Jazeker. Oh, ik weet nog goed. Ik was racist. Ik had toch een hekel aan die Duitsers. Oh, ik wilde zelfs geen Duits spreken. Maar dat heeft de Heer moeten doorbreken. Dat was bij Petrus ook zo. Die had ook een hekel aan de niet-Joden. En zo veranderde Petrus, ook al was hij al 10 jaar gelovig. En laten we dit nog even lezen, want dit is zo belangrijk. 2 Korinthe 10 vers 3, vers 4 en 5. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Weet u wat ik voel diep in mijn hart? Ik voel dat ik doorbreek. Ja, dat voel ik echt. Ik voel dat jullie luisteren. Dat voel ik, want je voelt alles hier. En broeders en zusters. De Heer is een goed werk met ons begonnen. En hij is de sterkere man. En hij heeft één verlangen. Hij heeft zoveel liefde voor zijn zoon. Dat hij wil dat hier allemaal mensen rondlopen die op zijn zoon gaan lijken. Want dat zegt hij in 1 Johannes 4 vers 1. Zoals hij was, zijn wij in deze wereld. Wij hebben het antwoord voor deze wereld. Laat u niet langer knechten door bolwerken die de Satan daar in dat hoofdje tussen die oortjes bewerkt heeft. Met de grote doorbreker kan hij die bolwerken slechten. Hoeven we geen schuld meer te hebben in ons hart. Mogen we waarlijk vrij zijn. Hoeven we ook niet langer te leven als een slachtoffer. Maar kunnen we gaan leven als meer dan overwinnaar. Want de doorbreker is gekomen. Om in ons en door ons te leven. Dat is het normale christenleven, zou wat je me niet gezegd hebben. Mogen we hem daarvoor bedanken. Vader in de hemel, ik wil u zo hartelijk bedanken. Heer, ik wil u zo hartelijk bedanken voor zo'n broeder Micha. Die 2700 jaar geleden geleefd heeft. Een tijdgenoot van Jesaja. Heer, en we zouden hem zo gauw voorbij lopen. En toch heeft hij een boodschap voor ons. 2700 jaar later. En was hij een hulp voor Jeremia om hem uit een benauwde situatie te halen. Omdat datgene wat Jeremia proclameerde al reeds in de boeken vermeld stond. O Heere, ik dank u voor deze schitterende avond met elkaar. U heeft ons vanavond bij elkaar gebracht. Heer, en vanavond worden er beslissingen genomen. En wij gaan staan met die doorbreker. En wij gaan niet langer leven met bolwerken die Satan daarin gelegd heeft. Wij gaan ze met de doorbreker overwinnen, stap voor stap. Want Heere, het gelukkigste leven is het gehoorzame leven. Komt u toch tot uw doel deze avond. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.